In deze podcast gaan Ramon en ik het hebben over het onderwerp mededelings- en onderzoeksplichten bij koopcontracten. Een onderwerp waar veel bedrijven, maar ook particulieren, tegenaan lopen en problemen bij kunnen ondervinden. Denk bijvoorbeeld aan een bedrijfsovername van aandelen, maar ook met betrekking tot particulieren bijvoorbeeld bij de verkoop van een woning. Wat moet je als verkoper nu wel en niet verplicht aan de koper mededelen? En moet je als verkoper ook bepaalde dingen onderzoeken, zonder dat de koper er iets specifieks over meldt? Dit en meer in de podcast van vandaag. Ja, welkom Ramon.
Hey Daan.
Leuk dat we vandaag weer samen een podcast kunnen gaan maken.
Ja, zeker.
Zoals ik zei, het gaat over een leuk onderwerp, maar ook een lastig onderwerp, waar in de praktijk ook regelmatig procedures over gevoerd worden. De mededelings- en onderzoeksplichten bij koopcontracten. Nou kijk, in veel gevallen zal het wel helder zijn wat er gekocht wordt. Ja, als een bedrijf bijvoorbeeld kantoorartikelen koopt, dan zal er over het algemeen over het gekochte geen discussie zijn. Maar soms is het niet zo duidelijk wat een bedrijf of een particulier precies koopt. En dan komen deze mededelings- en onderzoeksplichten om de hoek kijken. Hey, zou jij eens kort kunnen schetsen wat de mededelingsplicht van een verkoper in het algemeen inhoudt?
Ja, zeker. Nou, in het kort houdt een mededelingsplicht in dat een verkoper een bepaald product, een bepaalde zaak, zoals we dat noemen, bepaalde informatie of kenmerken aan de koper moet doorgeven om te voorkomen dat bij de koper een verkeerde voorstelling van zaken ontstaat omtrent dat product. Het hebben van een verkeerde voorstelling van zaken, dat kunnen we juridisch op verschillende manieren duiden. Er zijn eigenlijk twee rechtsfiguren waarbij we dat zien terugkomen. Enerzijds heb je dwaling en anderzijds heb je non-conformiteit. Wat betreft dwaling, daarvan zegt de wet dat een overeenkomst die tot stand komt onder invloed van dwaling en bij een juiste voorstelling van zaken niet zou zijn gesloten, vernietigbaar is. En wat betreft non-conformiteit, daarvan zegt de wet, ja, heel simpel eigenlijk, dat afgeleverde zaken aan de overeenkomst moeten beantwoorden. Nou, vervolgens zegt de wet ook, de wet zegt niet wanneer de zaak wel daaraan beantwoord, maar wel wanneer een zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt. En dat is onder andere mede gelet op de aard van de zaak en de mededelingen die de verkoper over die zaak heeft gedaan. Als het afgeleverde niet de eigenschappen bezit die de koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten. Dus hier zie je ook terug dat de mededelingen die de verkoper doet heel relevant zijn.
Ja, dus de mededelingen zijn ook super belangrijk. Hey, en komen dwaling en non-conformiteit altijd op hetzelfde neer? Zijn de gevolgen ook altijd hetzelfde? Hoe moeten we dat nou precies zien?
Nou, de rechtsgeleerde meningen zijn wel verdeeld over hoe beide rechtsfiguren zich precies tot elkaar verhouden. Maar ik denk, simpel gezegd, zijn er in ieder geval twee belangrijke verschillen. Op de eerste plaats is het zo dat bij dwaling de zaak in principe wel aan de overeenkomst beantwoordt, maar dat de koper de koop niet of misschien op andere voorwaarden zou hebben willen aangaan. Een dwalende partij mag volgens de wet de overeenkomst vernietigen. Dat wil zeggen volstrekt teniet doen. Non-conformiteit aan de andere kant geeft de ontevreden koper een aantal additionele mogelijkheden om te zorgen dat de zaak wel aan de overeenkomst gaat beantwoorden. Denk bijvoorbeeld aan reparatie, vervanging of aflevering van een ontbrekend onderdeel. Bij beide figuren geldt dus dat ontevreden kopers kunnen tegenwerpen: hey, als ik dat had geweten of als je me dat erbij had verteld, ja, dan zou ik die koop misschien helemaal niet zijn aangegaan. Nee. Hier neem ik geen genoegen mee. Daar kunnen ze afhankelijk van het geval uiteenlopende juridische consequenties aan verbonden zijn. Nu is een mededelingsplicht van de verkoper niet helemaal gratis, om maar zo te zeggen. Er staat ook een onderzoeksplicht van de koper tegenover. Misschien kun jij je daar kort schetsen wat de onderzoeksplicht in het algemeen inhoudt.
Ja, zeker. Dat kan ik. Denk als voorbeeld aan het verkopen van een woning. Daar hebben veel mensen mee te maken. Op grond van de wet mag de koper van die woning verwachten dat de woning de eigenschappen bezit waarvan hij de aanwezigheid niet behoefde te betwijfelen. Maar als de koper bijvoorbeeld tijdens een bezichtiging van die woning over de staat van de woning twijfelt. Hè, het ziet er bijvoorbeeld toch wel wat anders uit of dan op de foto's. In ieder geval bijvoorbeeld een heel stuk ouder. Ja, dan dient die koper zelf onderzoek te doen naar de woning. Ofwel een onderzoeksplicht voor de koper. Nou, die omvang van die onderzoeksplicht, hè, daar gaat het vaak over. En daar gaan we zo nog even op in. Ja, die is afhankelijk van de aard van de verkochte zaak, maar ook van de andere omstandigheden. Maar er kan zo'n plicht op de koper rusten. En in geval van een woning zal de koper dan gehouden kunnen zijn bijvoorbeeld een bouwkundig onderzoek te laten doen. Ook dat gebeurt in de praktijk wel, met name bij wat oudere woningen. Het is in ieder geval verstandig. Maar ik vraag mij daarbij wel af of partijen zich bewust zijn van het feit dat zij daarmee aan hun onderzoeksplicht voldoen. En als er uit zo'n onderzoek bepaalde informatie komt, ja, dan ligt dat dan ook in jouw risicosfeer als koper. Nou, dan hebben we natuurlijk de vraag hoe die mededelingsplicht en de onderzoeksplicht zich tot elkaar verhouden. Ik kan me namelijk zo voorstellen dat een verkoper een informatievoorsprong heeft op de koper. Het is immers het product van de verkoper of het is zijn woning. En dat de verkoper dus iets eerder moet mededelen dan dat de koper het zelf moet gaan onderzoeken. Hey, hoe zit dat precies, Ramon?
Ja, dat klopt. Je zou kunnen zeggen dat als hoofdregel geldt dat een mededelingsplicht zwaarder weegt dan een onderzoeksplicht. Wat houdt dat in? Op de eerste plaats geldt als hoofdregel dat indien een verkoper bepaalde mededelingen doet, een koper mag afgaan op de juistheid van die mededelingen. Dat is al lang geleden beslist door ons hoogste rechtscollege, de Hoge Raad, en volgt uit het beginsel van goede trouw als algemeen rechtsbeginsel dat ook tussen contracterende partijen geldt. Daarnaast geldt dat een verkoper die inlichtingen had behoren te geven, zich er niet op kan beroepen dat de koper geen onderzoek heeft verricht. Ook geldt dat in sommige gevallen heel snel een onderzoeksplicht wordt aangenomen, bijvoorbeeld wanneer de verkoper wist van een bepaald gebrek. Het kan zelfs zo zijn wanneer de verkoper alleen maar een vermoeden heeft dat er een gebrek is, dit dan moet mededelen aan een potentiële koper. Dus in principe kijken we eerst naar de verkoper. Heeft die aan diens mededelingsplicht voldaan? Zodra dit dan vaststaat, als we dit kunnen vaststellen, dan kijken we naar de onderzoeksplicht van de verkoper. Dat is aan de ene kant ook wel logisch, want de wet zegt immers dat de koper mag verwachten dat de zaak de eigenschappen bezit die voor normaal gebruik daarvan nodig zijn en waarvan hij de aanwezigheid niet behoefde te betwijfelen.
Ja, dus we kijken eerst naar wat de verkoper eigenlijk moet doen. Hey, en wat nu als je niet voldaan hebt aan die mededelingsplicht? Wat kan dat nou voor gevolgen hebben?
Ja, goede vraag. Nou, zoals gezegd hangt het af van de onderliggende rechtsfiguur. Bijvoorbeeld bij dwaling is dat de koper de koopovereenkomst kan vernietigen. Dit houdt in dat de koop volledig en met terugwerkende kracht ongeldig wordt gemaakt. De koopovereenkomst wordt dan achteraf geacht nooit te hebben bestaan. Mm-hmm. Bij non-conformiteit zijn er andere mogelijkheden. Die hangen wel af van de situatie. De wet maakt bijvoorbeeld een onderscheid tussen enerzijds koop, zeg maar in het algemeen, en anderzijds specifiek consumenten kopen, dus bijvoorbeeld in een winkel of een webshop of zoiets. Consumenten worden door de wet in principe altijd extra beschermd. Zo zegt de wet dat de koper in het algemeen recht heeft op vervanging, reparatie of aflevering van het geleverde. Een consument mag de zaak ook op kosten van de verkoper doorzenden. En daarnaast heeft een consument onder omstandigheden ook nog het recht op ontbinding van de overeenkomst, de koop ongedaan maken en ook de prijs naar evenredigheid verminderen.
Nou ja, dus een consument heeft gewoon wat meer rechten en die wordt wat beter beschermd. En omgekeerd, hè? Als je nou niet voldaan hebt aan de onderzoeksplicht, wat kan dat dan tot gevolg hebben?
Nou, de wet zegt dat de koper zich er niet op kan beroepen dat de zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt wanneer hem dit ten tijde van het sluiten van de overeenkomst bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn. Dit houdt in dat ervan uitgaande dat de verkoper zich aan zijn mededelingsplicht heeft gehouden, de koop in stand blijft en dus ja, de teleurstelling over de koop, bijvoorbeeld de eigenschappen van de gekochte zaak, eigenlijk gewoon voor risico van de koper komen.
Ja, dus dan heeft de koper eigenlijk gewoon pech.
Ja.
Oké, duidelijk. Hey, zullen we eens gaan inzoomen op een paar verschillende soorten contracten en situaties?
Ja, zeker.
Oké, nou, dan wordt het misschien voor iedereen die luistert wat meer levend, om het zomaar te noemen. Mm-hmm. Stel nou, ik heb een autozaak en ik verkoop tweedehands auto's. Nou, ik heb als verkoper van een tweedehands auto, heb ik van mijn kant een mededelingsplicht. Als de verkoper van een gebrek aan de auto op de hoogte is, dan moet hij dat dus melden aan de koper van die auto.
Ja.
Doet hij dat niet, ja, dan kan hij, zoals je zei, zich dus niet beroepen op het niet voldoen aan een mogelijke onderzoeksplicht van die koper. Dan is de verkoper dus aansprakelijk. Nou, in de praktijk is vaak een probleem dat je niet goed kan bewijzen of die verkoper een gebrek al kende ten tijde van die koop. Nou, uitgesloten is dat natuurlijk niet. Het kan zijn dat bij de koper bekend is dat de vorige eigenaar het gebrek al kende en al aan de verkoper heeft gemeld. Mm-hmm. Maar gebreken die de verkoper vooraf meldt, kunnen normaal gesproken achteraf geen reden zijn om een beroep te doen op nonconformiteit. Men kan dan dus niet achteraf zeggen dat de auto niet de eigenschappen had die daarvan redelijkerwijs mochten worden verwacht door de koper. Maar hier is natuurlijk wel van belang wie wat kan en moet bewijzen, zoals wel vaker in het recht. Als je een auto koopt, mag je veronderstellen dat die auto normaal rijdt. Een aantal dingen mag je verwachten van een auto als je hem net koopt.
Dus bijvoorbeeld, hoe gaat de rechter daarmee om? Die beoordeelt dat van per geval?
Zeker, die gaat echt per geval kijken wat daar aan de hand is en in wiens risicogebied een bepaald feit ligt. Dus dat klopt, daar kan je in het algemeen niet zo heel veel over zeggen nog. Maar als je met goed bewijs kan bewijzen dat de auto niet de eigenschappen had die je daarvan mocht verwachten op het moment van de koop, ja, dan kun je van de verkoper eisen dat die het gebrek herstelt of de auto vervangt. Dat staat in het burgerlijk wetboek, artikel 717.
Ja, zeker.
Heeft de auto die eigenschappen niet, dan is die dus non-conform. Welke eigenschappen je mag verwachten van de auto, ja, dat is echt afhankelijk van wat er is medegedeeld voor het moment van de aankoop, de prijs, het bouwjaar, de kilometerstand. Ja, heb je hem gekocht bij een dealer of bij een particulier? Wat staat er bijvoorbeeld in de marktplaatsmededeling? Ja, en wat wordt er nog meer allemaal over die auto vermeld? Het is dus echt afhankelijk van de feiten en omstandigheden. Kijk, even een simpel voorbeeldje. Als je een oud bakkie voor 100 euro op de kop tikt uit 1985, dan kun je er in redelijkheid, dan kan je in redelijkheid niet verwachten dat die auto nog jarenlang vloeiend door elke bocht scheurt. Dat mag je niet verwachten. Sterker nog, als zo'n bakkie van 100 euro een dag na de koop uit elkaar valt, dan denk ik dat er waarschijnlijk geen sprake is van non-conformiteit. Maar aan de andere kant, koop je een tweedehands auto voor, nou zeg 10.000 of 15.000 euro uit 2012, ja, dan mag je toch wel verwachten dat bakkie nog in ieder geval een aantal jaartjes min of meer probleemloos kan rijden. Hè? Wel met onderhoud, maar toch. Hey, Ramon, kun jij wellicht wat meer vertellen hoe dit bijvoorbeeld zit bij de verkoop van een woning?
Ja, nou, bij een woning is het zo dat de verkoper moet mededeling doen van gebreken waarvan hij op de hoogte is. Een gebrek dat aan normaal gebruik als woning in de weg staat, kan meebrengen dat van non-conformiteit sprake is. Overigens ook als de verkoper het gebrek niet kende.
Okay.
Als je bijvoorbeeld weet dat er een lekkage aan het dak is, dan moet je dat ongevraagd aan de potentiële koper vertellen. Als je als verkoper het vermoeden hebt dat er iets mis is met het dak, dan ben je echter niet verplicht om dat helemaal uit te zoeken. Wel moet je de potentiële koper wijzen op je vermoedens. Dat kan bijvoorbeeld via de NVM-vragenlijst die aan potentiële kopers kan worden gegeven. Mag je als potentiële koper altijd afgaan op de juistheid van een mededeling van de verkoper? Het antwoord is nee. Waar je als koper twijfelt of moet twijfelen, ben je verplicht om vragen te stellen aan de verkoper of zelf onderzoek te verrichten. Bijvoorbeeld door het laten uitvoeren van een bouwkundige keuring, waar je het al kort over had net, Daan. Dat is bijvoorbeeld het geval als de verf van de kozijnen afbladdert of als je aangetaste balken ziet. Ook al vertelt de verkoper dat alles in orde is. Er bestaat dan een vermoeden dat sprake zou kunnen zijn van een gebrek. Als je niet aan je onderzoeksplicht voldoet, kan je de verkoper niet met succes aansprakelijk stellen voor je gebrek. Oké, misschien dan toch even goed voor de luisteraars er even toe te richten. Want dat is eigenlijk wel een beetje verwarrend. Of het lijkt een beetje elkaar tegen te spreken. Aan de ene kant zeggen we dat een verkoper, die moet, als die vermoeden heeft dat er iets mis is, dat eigenlijk melden. Maar aan de andere kant een koper, als die het vermoeden heeft, die moet dan eigenlijk alles uitzoeken.
Ja, ja.
Hoe zit dat dan precies?
Klinkt wat gek, hè? En dat is het soms misschien ook wel. En het is ook wel een lastig onderwerp. Want waar de koper een onderzoeksplicht heeft, kan de verkoper ook een mededingingsplicht hebben. En je zei net ook al, ja, mededingingsplicht gaat vaak eerst. Maar kijk, bij een woning kan het zo zijn dat de verkoper van die woning, stel het gaat om een jaren 20 huis van de vorige eeuw. Nou, dat huis is 100 jaar oud. Ja, dat is oud. De verkoper kan natuurlijk zeggen, ja, de woning is prima. Maar die bedoelt daarmee dat de woning prima is voor een woning van 100 jaar oud. De koper van die woning, die hoort dat de woning prima is, of die leest dat. Maar die prima, dat die woning prima is, dat betekent misschien bij de koper dat hij ervan uitgaat dat die woning in zijn ogen ook prima is. Dat die misschien een betere staat is dan wat de verkoper bedoelt. Dus je moet heel erg goed kijken naar over wat voor zaak wordt die mededeling gedaan. En die omstandigheid is heel belangrijk voor de wel of niet non-conformiteit.
Oké, dus interessant voorbeeld. Dus bijvoorbeeld bij een huis van 100 jaar oud. Wat zou je dan een voorbeeld kunnen geven daarvan? Iets wat je als verkoper absoluut wel moet melden. En waar je misschien geen verdere mededelingsplicht voor hebt.
Ja, zeker. Kijk, bij een woning van 100 jaar oud, überhaupt bij elke woning, moet je als verkoper vermelden dingen die de woonbaarheid, dus de bewoning van de koper in de weg staan. Dus als de woning eigenlijk niet bewoonbaar is, ja, dat moet je echt melden. Maar bij een woning van 100 jaar oud hoef je hoogstwaarschijnlijk niet te vermelden dat de verf niet meer helemaal up-to-date is of zelfs van het kozijn afbladdert. Dat hoeft dan weer niet. En dat zou bij een nieuwbouwwoning waarschijnlijk wel een mededelingsplicht opleveren. Ja, laten we ook even gaan kijken naar zakelijke transacties, want dat is uiteindelijk wat wij toch het meeste doen. Bij zakelijke transacties bedoel ik mee overeenkomsten tussen bedrijven, tussen professionele partijen, is het in het algemeen voor kopers nog meer opletten. Bij zulke transacties geldt namelijk dat een professionele koper zich niet altijd kan verschuilen achter de mededelingsplicht van een verkoper. En de professionele koper is eerder tot eigen onderzoek gehouden dan bij een niet-professionele koop of verkoop. Koop je dus zakelijk onroerend goed, let dan goed op je eigen onderzoeksplicht. We kunnen in het algemeen wel zeggen dat de mededelingsplicht voorgaat op de onderzoeksplicht, maar dat is zeker niet altijd het geval. Hey Ramon, stel nou dat ik een onderneming heb en die wil ik verkopen. Althans, ik wil die aandelen in die onderneming verkopen. Spelen de onderzoeks- en mededelingsplichten dan ook?
Ja, zeker. Hier is veel over geschreven en er wordt ook best veel over geprocedeerd. Een bekende zaak hierover op dit gebied is het Hoogkaterijnenarrest uit 1995. En ik meen Daan dat jij hier eerder een uitgebreide blog over hebt geschreven.
Zeker,
klopt dat?
Ja, dat klopt zeker. Ik heb inderdaad volgens mij vorig jaar een blog op onze site hierover gezet. Over het Hoogkaterijnenarrest uit 1995. Het welbekende complex in Utrecht. Kennen we denk ik allemaal wel. Het gaat hier inderdaad over de mededelings- en onderzoekplicht bij een overname, bedrijfsovername. Nou, in ons land, Nederland, kent men, wij kennen geen hoofdregel van zogenoemde non-disclosure zoals Engeland dat wel kent.
Okay.
En kijk, naar ons recht wordt de verhouding tussen partijen in dat noemen we de precontractuele fase. Dat is zeg maar de fase voor dat je een overeenkomst met elkaar sluit.
Ja.
Precontractueel. Dat wordt beheerst door de redelijkheid en billijkheid. Nou, daar even heel kort door de bocht. Daaruit voert voort dat bij een overname wel degelijk sprake is van mededelings- en onderzoekplichten voor de verkoper en de koper. Ja, met als doel dat de koper voldoende informatie krijgt, voldoende geïnformeerd is over de eigenschappen van de onderneming, de doelvennootschap noemen we dat, de target, en dat die dus voldoet aan zijn verwachtingen. En hierbij is dat noemen we een due diligence onderzoek met een chic woord. Dat is vrij standaard en dat noemen we ook een boekenonderzoek. En dan wordt er een, tegenwoordig is dat een digitale data room ingericht, waarin de koper allerlei informatie over de vennootschap ter beschikking krijgt, over de over te nemen onderneming. Gebruikelijk is dat zo'n due diligence onderzoek wordt gedaan door allerlei professionals. Dat is best wel een uitgebreid iets. Juridische, fiscale, financiële professionals, ja. Accountant. En na afloop van zo'n onderzoek volgt meestal een rapport, waarmee de koper zijn conclusies kan trekken. De verkoper voldoet aan zijn mededelingsplicht met name door allerlei informatie ter beschikking te stellen aan de koper in die dataroom. Mm-hmm. De koper die kan die informatie natuurlijk onderzoeken of laten onderzoeken, maar die kan ook nog zelf op onderzoek uitgaan. En de omvang van de onderlinge verhouding tussen de beide plichten, de onderzoeksplicht en de mededelingsplicht, is, zoals al vaker, afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Dat zien we wel op meer stukken terug. Maar doordat de verkoper, net als in het voorbeeld bij de auto, een informatievoorsprong heeft. Die heeft meer informatie dan de koper, want het is zijn onderneming. Weegt de mededelingsplicht in beginsel zwaarder dan de onderzoeksplicht. Dus de koper mag afgaan op de mededelingen van de verkoper. Maar ook hier krijgen we weer het volgende. Als twijfel bestaat bij de koper over de juistheid van de mededelingen van de verkoper, dan kan er voor die koper wel degelijk een onderzoeksplicht ontstaan. Of zelfs een nadere onderzoeksplicht. En daarnaast geldt dat het verzaken van een onderzoeksplicht door de koper de verkoper op zich niet ontslaat van een eventuele mededelingsplicht. En het uitgangspunt is op zich nog steeds dat de verkoper een mededelingsplicht heeft en de koper een onderzoeksplicht. Maar de verhouding daartussen, daar gaat het doorgaans over. En in het Hoog-Catharijn-arrest, waar ik heb een heel betoog gehouden, maar waar deze vraag eigenlijk over ging, heeft de Hoge Raad zich uitgesproken over de verhouding tussen die beide plichten. Dus de verhouding tussen de mededelingsplicht aan de ene kant en de onderzoeksplicht aan de andere kant. Bottom line uit dit arrest is dat soms een grotere onderzoeksplicht voor de koper geldt boven een mededelingsplicht van de verkoper. Dus als een koper een due diligence onderzoek heeft verricht, wat vaak het geval is bij zulke deals, dan kan van de koper onder omstandigheden verwacht worden dat hij zelf om nadere informatie verzoekt. En kan dus feitelijk de onderzoeksplicht boven de mededelingsplicht gelden. Dat moet wel eerlijk zeggen, dat is niet standaard, maar dat kan. Dat kan dus best ver gaan. En in deze zaak had de verkoper van dat Hoog-Catharijnencomplex een aantal garanties afgegeven aan de koper. Zoals de algemene garantie dat de verkoper ervoor instond dat alle informatie die van belang is voor de koper ook daadwerkelijk is verschaft. Dus hij heeft alles medegedeeld, zegt hij eigenlijk, alles wat van belang is. Mm-hmm. Wat speelde hier nou? Na de overname ontdekte de koper ineens dat er twee leningen bestonden die door de vennootschap moesten worden afgelost. Die koper die schrok ervan, want die wist daar niet vanaf, zo zei hij. Dat is niet heel fijn voor die koper. En die koper die wilde het bedrag dat met die aflossingen was gemoeid op de verkoper verhalen. En die beriep zich erop dat er sprake was van een schending van de garanties, aangezien de vennootschap niet aan de mededelingsplicht had voldaan. Volgens die koper waren de twee leningen namelijk niet bekendgemaakt en waren die ook niet uit het, waar ik net over had, het due diligence onderzoek naar voren gekomen. Die zaak komt uiteindelijk bij de Hoge Raad. En de Hoge Raad die overweegt dat de omvang van die informatieplicht van de verkoper mede wordt bepaald door wat de verkoper aan onderzoeksinspanningen aan de zijde van de koper mocht verwachten. Deze koper die had door professionele deskundigen een due diligence onderzoek laten uitvoeren, zodat de koper in de gelegenheid was om nog andere informatie aan de koper te verzoeken, om nog vragen te stellen. Ook van belang is dat er wel aanwijzingen waren in de verstrekte informatie in die dataroom, mm-hmm, waaruit het bestaan van die leningen wel degelijk was af te leiden. Deze omstandigheden, dus de combinatie van dat er sprake van een professionele koper die zelf vragen had kunnen stellen en dat er dus wel degelijk aanwijzingen waren van die leningen, maakt dat de Hoge Raad zegt van de verkoper die mocht erop vertrouwen dat de koper over voldoende informatie beschikte. En het door de koper uitgevoerde professionele due diligence onderzoek speelde daar zeker een rol in.
Oké, interessant. Dus een koper kan een verkoper van aandelen niet zonder meer aanspreken uit hoofde van een inbreuk op de door verkoper gegeven garanties.
Nee, dat klopt inderdaad, ja.
Wanneer een koper een due diligence onderzoek heeft laten uitvoeren, mag de verkoper immers onder bepaalde omstandigheden verwachten dat de koper zelf om aanvullende informatie vraagt en komt de nadruk dus te liggen op de onderzoeksplicht van de koper. Als een koper bijvoorbeeld een door deskundige uitgebreid due diligence onderzoek laat uitvoeren, zal de koper doorgaans in de gelegenheid geweest zijn om additionele informatie aan de verkoper te verzoeken. Als dan bijvoorbeeld ook nog aanwijzingen zijn van het bestaan van leningen, zoals in deze zaak het geval was, dan komt de nadruk te liggen bij de onderzoeksplicht van de koper.
Ja, klopt.
In dit besproken arrest werden de vorderingen van de koper daarom afgewezen.
Dat klopt helemaal. Tegenwoordig zie je natuurlijk wel dat partijen in de praktijk hier rekening mee houden. Dat arrest is bekend, is ook wel nog wat ingevuld in de rechtspraak. Er zijn wat andere gezichtspunten gekomen, maar in principe klopt dat. Ja, zeker. Van belang is dus dat in het algemeen de mededelingsplicht prevaleert boven de onderzoeksplicht. Dus de mededelingsplicht komt eerst.
Ja.
Maar, en dat is goed om te onthouden, dat is wel afhankelijk van de concrete feiten in een bepaalde zaak. En dat kan dus onder omstandigheden echt wel anders liggen. Nou, laten we afsluiten, want we zijn al behoorlijk lang aan het woord, met een paar tips voor de praktijk. Als je bijvoorbeeld aandelen verkoopt van jouw onderneming, dan kan het verstandig zijn veel of in ieder geval genoeg informatie in een dataroom te droppen en die informatie te disclosen, zodat het risico daarvan bij de koper komt te liggen. En als verkoper van een huis, een woning of een ander goed, moet je geen belangrijke informatie verzwijgen. Althans, in ieder geval niet informatie waarvan je eigenlijk wel weet dat die voor de koper van belang is voor zijn keuze om tot koop over te gaan. Breng dus in kaart wat je verwacht dat de koper ermee wil gaan doen en of je omtrent dat gebruik alle relevante informatie hebt vermeld. Handelen in strijd met zo'n mededelingsplicht, ja, dat kan gewoon tot juridisch hele vervelende gevolgen leiden. Mm-hmm. Ben je een koper van aandelen, of aan de andere kant dus een koper van een huis, of koper van eigenlijk van wat dan ook, wees je dan wel van bewust dat ook op jou plichten rusten, zoals een onderzoeksplicht. Hè? Dus onderzoek of het bedrijf wat je wil kopen wel is wat je ervan gehoord hebt. En of de woning die je wil gaan kopen wel in zo'n goede staat verkeert als dat de funda-advertentie misschien doet geloven. Ja, doe je dat niet of onvoldoende, dan kan het zomaar zijn dat je de verkoper niet aansprakelijk kan stellen als je later erachter komt dat het toch allemaal net wat anders was en wat minder mooi was dan je dacht. Nou, bedankt allemaal voor het luisteren. Wij zijn snel weer terug met een interessante aflevering, nieuwe aflevering. Nou, wil je nou een bepaald onderwerp graag door ons behandeld en besproken hebben? Laat het ons graag weten. Dankjewel.